is. Daarbij het zevende, achtste, negende en tiende hoofdstuk komen. Van daaraf houdt u pen en papier en alles klaar, want ik geloof dat de Heer onze geweldige tijd gaat geven. Nu, Paulus is bezig om de Heer Jezus te verhogen en zijn plaats te geven. Nu, als we hier vanavond mee klaarkomen, dan zullen we zondagmorgen, hoewel het meeste hiervan zal gaan afsluiten bij de boodschap van zondagmorgen, omdat het afzonderen van de Sabbat is, dat is een grote vraag onder de Sabbatvierers vandaag. En ik zou u allemaal willen uitnodigen om zondagmorgen te komen, want wat is juist? De zaterdag of de zondag om te aanbidden? Wat zegt de Bijbel erover? En dan, of het is... Dit boek scheidt wet en genade en het geeft beide hun plaats. De Hebreeën waren opgevoed bij de wet. En Paulus vertelde hun nu welke rol genade speelde bij de wet. Nu, laten we even een kleine achtergrond vormen. We zullen teruggaan tussen twee jaartjes. Ik heb een leesbril gekocht. Misschien kan ik, als ik er even tussenuit kan vanavond, dan haal ik hem. U weet dat ik nog maar 2 jaar van de 50 verwijderd ben. En ik zie niet meer zoals ik vroeger deed, dichtbij tenminste. Omdat mijn gezichtsvermogen... Ik begin te merken dat die woorden vervagen. En ik dacht dat ik blind zou gaan worden. En ik liet me onderzoeken en de dokter zei... Nee, je bent gewoon de 40 gepasseerd, zoon. Wel zei hij dat als ik oud genoeg zou worden... dan zou het misschien terugkomen. En dat ik opnieuw dichtbij zou kunnen zien. Hij zei, nu kunt u uw Bijbel lezen als u mijn eindje bij u vandaan houdt. Ik zei, ja. Hij zei, nou, na een poosje zal uw arm niet lang genoeg meer zijn. En ik hoop nu, als we dit bestuderen, dat ik... Deze kleine Collins-Bijbel heeft een tamelijk grote letter en ik kan het tamelijk goed onderscheiden. Maar als we in de grote, diepe dingen komen waar wij en het Nieuwe en het Oude Testament moeten nemen en ze in elkaar laten vloeien, dan heb ik een kleine Scofield-Bijbel. En ik ben gewend aan de indeling van de Scofield-Bijbel. Ik lees niet de Scofield-kanttekeningen, omdat ik het niet eens ben met de Scofield over vele van zijn theorieën. Maar ik houd wel van de wijze waarop het is opgezet, omdat... Ik heb me al een lange tijd en ik heb er al zoveel in gelezen en ik weet zo hoe ik mijn onderwerpen kan vinden. Deze is helemaal nieuw voor mij en wat lering betreft, ik ben niet zozeer een leraar, maar duldt u mij een klein poosje en ik zal u zeker de waarheid vertellen zover ik het weet. Nu, dit boek is, Paulus herinner u, hij was, als wat ontdekken wij hem, hij was eerst een grote leraar of een groot geleerde en hij was getraind in het Oude Testament. Kan iemand mij vertellen wie wij ontdekten dat zijn leermeester was? Gamaliel, een van de bekende leraars van die dag. En dan ontdekken wij dat Paulus op een dag voordat hij Paulus werd genoemd... Kan iemand mij vertellen wat zijn naam toen was? Saulus. En hij had een grote autoriteit in Jeruzalem. Hij was een grote autoriteit, een religieuze autoriteit. Hij trad al voor het voetlicht als een werkelijk religieus opgeleide man. Hij kon 4 of 5 verschillende talen spreken en was een erg knappe man. Wel, hielpen zijn opleiding en schranderheid hem? Nee, hij zei dat hij alles moest vergeten, wat hij wist, ten einde Christus te leren kennen. Dus dan ontdekken wij dat het er niet op aankomt hoe schrander of geleerd te zijn. Het is nodig dat een man gewillig is zich te vernederen voor God, ongeacht het andere. En weet u dat Dwight Moody... zo ongeletterd was dat eerlijk zijn geschriften zo armzalig was als ik weet niet wat. Ze moesten de hele tijd zijn boodschap op orde zetten. Hij was zo'n armzalig schrijver, erg onontwikkeld. Wist u dat Petrus en Johannes uit de Bijbel zo onontwikkeld waren dat ze zelfs hun eigen naam niet konden schrijven en ze hem zelfs niet zouden herkennen als stond het voor hen. En de apostel Petrus, die de sleutels van het koninkrijk had, die zou zelfs niet weten als zijn naam voor hem werd uitgeschreven. Denk u dat in? De Bijbel zei dat hij een eenvoudige, ongeletterde was. Dat geeft mij een kans. Amen. Jazeker, dat blijft zo doorgaan te zien dat God dat voor een man kon doen. Nu. En wij zien dat Paulus een grote ervaring had. Ik wil u vragen, is het een ervaring om tot Christus te komen? Heeft iedereen een ervaring? Jazeker. Jazeker, het is een geboorte, het is een ervaring. Wij waren in een Lutheraans college niet lang geleden. En ik had het voorrecht die middag. Het was laat en ik had daar om 12:00 moeten zijn voor het diner met Tom Hare. Hoeveel hebben we ooit van hem gehoord? Van die bekende Ierse gebedstrijder. En hij is bij deze broeder Epp in zijn programma geweest. En werd hier in vele plaatsen in Amerika uitgezonden. En ik gebruikte het diner met hem vandaag. En ik was ongeveer 3:00 te laat. Het was ongeveer 3:30, 3:45 toen wij aten. Maar het was in orde. En we bespraken deze dingen. Hoe Jezus Christus het hoofd is van alle dingen. Nu, toen Paulus dit ontdekte, had hij deze ervaring. En dan, voordat hij deze ervaring zou accepteren, moest het teruggebracht worden naar de Bijbel. En we ontdekken dat hij heen ging en naar een ander land ging. En dat hij daar 3 jaar bleef, de schrift onderzoekend, om te zien of zijn ervaring juist was. Nu we beseffen dat hij heel wat onder ogen moest zien. Hij moest terugkomen en zijn gemeente en al de mensen vertellen dat dezelfde zaken die hij had vervolgd juist waren. Hebt u ook ooit iets dergelijks moeten doen? Zeker, wij bijna allemaal moesten teruggaan en zeggen dat die mensen die wij heilige rollers noemden, dat ik ontdekt heb, in orde blijken te zijn. Zie, dat is het. Wij moesten ons gewoon bekeren en de dingen die wij eens haten, hebben wij nu lief. Het is een bekering, een vreemd iets. Oh, nu ik het woord heilige roller noemde, zoiets bestaat er niet. Zoiets bestaat er niet. Maar zij noemen de mensen zo, heiligheidsmensen. Maar er zijn geen heilige rollers. Er bestaat zoiets niet. Er wordt nergens 1 enkele gemeente beschreven die ooit onder die naam bestond. Voor zover ik kan zien van de 960 en nog wat verschillende denominaties, bestaat er geen denominatie die heilige roller heet. Het is gewoon een naam die de duivel op de gemeente plakte. Maar in die dag noemen ze, hoeveel weten hoe zij hen in de dag van Paulus noemden? Ketters. Weet u wat een ketter betekent? Krankzinnig. Het zijn krankzinnige mensen. Dus zal ik liever een heilige roller willen worden genoemd dan een ketter. U niet? Dus als zij dat werden genoemd en zich verheugden, en wat zei Jezus wat wij ermee zouden doen? Hij zei, verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Zij deden dat. Hij zei, bovenmate verheugd te zijn. En alles wat bovenmate is, dat is heel hoog verheven, heel gelukkig. En toen de discipelen waren gekeurd waren om de smaad van de naam van Jezus te dragen, verheugden zij zich met grote vreugde dat zij de smaad van zijn naam konden dragen. Maar als vandaag vele mensen eens een keer heilige rollen worden genoemd, zouden ze inbinden en denken, misschien was ik wel verkeerd om mee te beginnen. Maar zij waren er gelukkig over, oh my, om de naam te dragen. En nu, in de 2e eeuw, noemden zij ze kruisdragers. En dat is toen de christenen vroeger een kruis op hun rug droegen om te tonen dat zij gekruisigd waren met Christus. Zij noemden ze kruisdragers. Nu, ik weet dat de katholieken zichzelf zo noemen, maar dat was niet de katholieke kerk. Het was de protestantse kerk, voordat ze protestantse kerk werd genoemd. En zij protesteerden tegen niets anders dan tegen de zonde. En de reden dat de protestantse kerk vandaag zo wordt genoemd is omdat ze protesteren tegen het katholieke dogma. Maar in die tijd was het nog steeds niet sectarisch toen ze kruisdragers werden genoemd. Nee, maar de geschiedenis van Josephus en de andere schrijvers en Hyslops toen Babylons enzovoort. En je zult ontdekken dat dit juist is, dat zij geen gemeente waren. De eerste georganiseerde kerk die er ooit was, was de katholieke kerk ongeveer 300 jaar na de laatste apostelen. Ongeveer 300 jaar later werd de katholieke kerk georganiseerd. En een eerste vervolging begon en de mensen werden gedwongen de katholieke kerk binnen te gaan. en ze hadden de kerk en de staat verenigd. Dat was na de zogenaamde bekering van Constantijn van het heidendom tot het katholicisme. Maar als ooit iemand zijn geschiedenis heeft gelezen, dan was hij, gezien de dingen die hij deed, niet bekeerd. Oh nee, het enige wat hij ooit deed op religieus gebied was het kruis op de Sint-Sophia-kerk te zetten. Dat is het enige wat hij ooit deed als een religieuze. Hij was een afvallige. Maar zij noemden het zijn bekering. Dit valt zo'n beetje te vergelijken met die zogenaamde bekeringen van vandaag. Nu, maar wij zien dat toen Paulus werd bekeerd, hij deze werkelijke ervaring had. Hij was absoluut omgekeerd. En u weet, bekering betekent omgekeerd te worden. U gaat deze kant op en u draait om en begint terug te gaan die kant op. Jazeker, het is een ommekeer, een rechtsomkeerd maken. En Paulus, zodra hij bekeerd was, voor hij ooit zijn ervaring had. Nu, hij had een wonderbare ervaring. Nu, ik geloof dat wanneer u Christus aanvaardt, hem gewoon als uw persoonlijke redder aanneemt, dat een ervaring is. Ik geloof dat de vreugde van te weten dat je zonden vergeven zijn, je hart gewoon totaal doortrilt. Maar dan, wanneer de gezegende Heilige Geest neerdaalt, dat is een ervaring, die wedergeboorte, die u nooit zult vergeten. U wordt een kind van God. En hier is wat het doet. Hoe weet u dat, broeder Branham? Nu, dit zijn onderwijzingen. Vele mensen, de methodisten proberen te zeggen, zij jubelden toen zij het ontvingen. Wel, dat is in orde, als u het ontving en jubelde, oké. Maar omdat u jubelde, dat was geen teken dat u het had, omdat er een heleboel jubelden en het toch niet hadden. En de Pinkse mensen zeiden dat zij het hadden, toen ze in tongen spraken. Dat is in orde, als u in tongen sprak en het hebt ontvangen, in orde. Maar u zou in tongen kunnen spreken en het toch niet hebben. Dus u ziet dat het per slot van rekening de ervaring is van over te gaan van dood in leven. Wanneer al die oude dingen sterven en alle dingen nieuw worden. Christus wordt werkelijk. De oude dingen vallen weg. De oude wortels van vleeselijke gezindheid. Weet u hoe u een wortel uit moet graven? We nemen dan altijd een houweel en hakten er dan diep op in en groeven hem dan uit tot er geen spatje meer achtergebleven was. En ze zeiden, als daar enige wortel van bitterheid in u opkomt, ruk hem uit. Dat is waar. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij rooit alle wortels. Graaf ze uit, stapelt ze op en verbrand ze. En ruimt ze uit de weg. Dan krijgt u een goede oogst als we dat doen. Nu, Paulus wist dat er iets gebeurd was. Dus hij ging terug naar Arabië. En daar bestudeerde hij het voor 3 jaren. Al de oud-testamentische profeten, hoe ze profeteerden. En hij kwam tot de ontdekking dat het absoluut de waarheid was. Nu, vergelijk dit met vandaag. Zie, met deze ervaring die wij hier hadden in deze kleine gemeente. Dat de morgenster ginds verscheen. Dat grote licht dat neerkwam. Die dingen zou voorzeggen en dingen tonen die gebeuren zouden. Weet u, dat is wonderbaar. Maar mijn predikerbroeders vertelden mij dat het de duivel was. En ik kon het niet begrijpen. Dus ik zei hier niets over, totdat ik op een avond daar iets meemaakte en een ervaring kreeg op Greensmill, Indiana, toen die engel van de Heer door het vertrek kwam aanlopen en daar stond en het bewees door de schriften. Toen vatte het vlam, toen begon het te gaan. En vorige zondag nog zagen wij de onfeilbare tekenen van Jezus Christus, die een man kan nemen die niet meer kon lopen. En wiens evenwicht zenuwen zelfs niet meer werkte, waarvan de Mayo's en de beste dokter zeiden dat het voor altijd voorbij was. En die daarbij blind was. Hij stond op en liep het gebouw uit en duwde zijn rolstoel de treden af en hij kon lopen en zien als ieder ander. Dat toont dat dit de kracht is van de opgestane Heer Jezus. Daar is het. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dus zijn wij dan geen gelukkige groep vanavond, te weten dat God deze grote ervaring die wij hebben heeft betuigd, die vergeleken kan worden met wat in deze Bijbel staat en met de belofte. Daarom behoren wij buitengewoon verblijd te zijn. En wij beseffen dan, zoals in het tweede hoofdstuk staat, dat we deze dingen niet behoren te veronachtzamen. Wij behoren deze dingen vast te houden. En hoe zullen wij gaan ontkomen als wij geen ernst maken met zo'n groot heil? Wat zullen wij gaan doen als wij in het licht van Gods woord voor de rechterstoel staan? U kunt niet zeggen, ik heb nooit beter geweten. Oh ja, zeker wel. Wel, Nürburgring zou fout kunnen zijn. Dat is waar, maar God is niet fout. Zijn woord is niet verkeerd. En bedenk slechts dat dezelfde... de Bijbel... dat wat eens leefde in die apostelen... opnieuw leeft. Oh, gezegend zij de naam van de Heer. Wanneer ik bedenk dat ik 48 jaar oud ben... bijna 50... en de dagen van mijn jeugd voorbij zijn, enzovoort... en te weten dat sinds ik een kleine jongen was... ik deze gezegende belofte heb gehad... en het heb verklaard aan mijn broeders en zusters... en meegedeeld... en om te zien dat letterlijk duizenden uit de duisternis komen... en te weten dat wij naar ons eeuwig huis gaan... naar het gezegende land... en als deze aardse tabernakel wordt afgebroken... voordat ik klaar ben met prediken... wacht daar reeds ginds een andere... halleluja... om te weten dat er... dat er tientallen mensen hier zitten... die, als ze dit leven zouden verlaten op dit moment... voordat wij hun lichaam bij de begrafenis ondernemer konden brengen... in dat heerlijke lichaam zouden zijn... zich verheugend met de heiligen Gods... die reeds in de tegenwoordigheid van God zijn... om voor immer te leven met de volmaakte. En het is absoluut een betuiging dat het zo is. Amen. Oh, dat zou zelfs de Presbyteriaan laten jubelen. Dat deden ze zondag, is het niet? Die mensen waren Presbyterianen. Zeker, dat zou het, om dat te bedenken. Oh, geen wonder dat de mensen emotioneel worden. Wel, als u geëmotioneerd raakt door een schop tegen een bal of door er een in een net te gooien. Hoeveel te meer zal het u emotioneel maken als u weet dat u bent overgegaan van dood in leven. Dat u een nieuwe schepping bent in Christus. U weet het door de wijze waarop de geest uw weg leidt. Weg van boosheid, bedrog en vijandigheid en al de dingen van de wereld. En uw hart richt zich volkomen op Christus. Dat zijn uw motieven, dat is alles wat u denkt in uw gedachten. In uw hart, dag en nacht. Wanneer u naar bed gaat s'avonds en uw handen zo achter u vouwt en u hem daar gewoon ligt te prijzen totdat u gaat slapen. En dan wordt u 's morgens wakker en prijst hem nog steeds. Amen. Oh my. Ik heb geprobeerd hem te prijzen. 'S Morgens stonden we op om ongeveer 4 uur, broeder Woods en ik. En gingen vroeg in de morgen op weg om eekhoorntjes te jagen. En ik prijs hem geloof ik onder elke boom die ik tegenkom. Ik kan geen boom zien zonder hem te prijzen. Ik denk eraan dat hij die boom liet groeien. En ik zie een kleine sprinkhaan opspringen. Hij kent die sprinkhaan. Oh, wie zegt, nonsens, broeder Bill. Oh, nee, dat is het niet. Hij weet waar elke eekhoorn zit. Hij weet waar elke vogel vliegt. Wel eens had hij wat geld nodig. En hij zei, Petrus, daar is een vis die een tijdje geleden een munt inslikte. Net genoeg zoals wij nodig hebben. Gooi even een haak uit en ik zal hem erheen sturen en neem die munt uit zijn bek, want hij kan hem zelf niet gebruiken. Ga dan en betaal onze tiende en offers. Amen. En een paar weken geleden zag ik een klein dood visje op het water drijven. Je hebt het, alle hebben het gehoord hoe het ging. Daar zitten broeder Wood en zijn broer en zij die er getuigen van waren. En die kleine vis had daar een half uur dood gelegen op het water met zijn ingewanden uit zijn bek getrokken. En de grote heilige geest kwam neer nadat hij de dag daarvoor had gezegd, gij zult de opstanding zien van een klein dier. En de volgende morgen, even na zonsopgang, zagen wij dat kleine visje. Niet langer dan zo. Toen de geest van de Heere neerkwam en zei, kleine vis, Jezus Christus maakt je gezond. En die dode vis die daar bovenop het water had gedreven voor praktisch een half uur, kwam tot leven en zwom weg zo hard als die kon. Oh, geprezen zij de naam van de Heer. Hoe wonderbaar is hij. Geen wonder dat Paulus kon zeggen dat hij naar de ordening van Melchizedek was. Hij was Melchizedek. Melchizedek had geen begin van dagen. Hij had geen einde van jaren. Hij had geen begin des levens, nog einde des levens. Hij had nog vader, nog moeder. Dus hij kon niemand anders zijn geweest. Wie hij ook was, hij leeft vandaag nog. Dus er is maar één soort eeuwig leven en dat behoort aan God. Gisteravond, toen we een discussie hadden, was er een broeder die de drie-eenheid van God niet kon begrijpen. En hoe wij erover spraken. Hoe Jezus daar stond, een man van ongeveer 30 jaar oud. En hij zei, ze zeiden, wel, oh, onze vaderen aten het manna in de woestijn. Hij zei, en ze zijn alle gestorven. Maar hij zei, ik ben dat brood des levens dat van God uit de hemel komt, opdat de mens eet en niet meer sterft. O, oh, zeiden ze, onze vaderen dronken uit de rots uit de woestijn. Hij zei, ik ben die rots. Een man van 30 jaar oud. Ze zeiden, Abraham heeft zich verheugd om mijn dag te zien. Wel, zeiden ze, wilt u mij vertellen dat u zo oud bent als Abraham en u bent nog geen 50 jaar oud? En wilt u zeggen dat u Abraham hebt gezien die al 800 jaar dood is? We weten nu dat u een duivel hebt. U bent krankzinnig. Dat is wat een duivel betekent. Een krankzinnige. Ze zeiden, u hebt een duivel. En je bent gek. En hij zei, heer Abraham was, ben ik. Dat was wie hij was. Hij was niet gewoon maar een mens. Evenmin was hij een profeet. Hij was God. God wonend op aarde in een lichaam van vlees genaamd Jezus. De vleesgeworden zoon van God. Dat is precies wie hij was. Nu, wij vinden hem hier. In het laatste gedeelte nu. Aan het slot van het tweede hoofdstuk waar ik op in wilde gaan. Te beginnen bij het 16e vers. Of het 15e vers. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij waren gedoemd. Dat is wat hij zei dat Jezus deed. Dat hij kwam om hen die heel hun leven in vrees voor de dood hadden geleefd van slavernij te bevrijden. Nu, het is niet nodig om de dood te vrezen. Nu, natuurlijk geven ons wil wat wij noemen sterven. Maar weet u dat een persoon, als hij wederom geboren is, niet kan sterven? Hoe kan hij eeuwig leven hebben en dan sterven? Dat kan hij niet. Het enige wat de dood doet, het woord dood betekent scheiding. Nu, hij zal afscheiden van wat voor onze ogen zichtbaar is. Maar hij is in de tegenwoordigheid van God en zal dat altijd zijn. Dus dood is niet iets moeilijks. Dood is een heerlijk iets. Dood is datgene wat ons in de tegenwoordigheid van God brengt. Maar nu, natuurlijk, wij als mens wandelen in deze donkere sferen hier en wij begrijpen de dingen niet zoals we behoren. En natuurlijk, wanneer de verstikkende foltering van de dood komt, doet het de meest heilige van ons nog vrezen en terugdeinzen. Het deed de Zoon van God zeggen, kan deze drinkbeker niet voorbij gaan? Het is een afschuwelijk iets. Begrijp dat niet verkeerd, omdat de dood is de straf voor de zonde. En het moet afschuwelijk zijn. Maar als wij even voorbij de voorhang konden kijken, daar is het voorbij. Geprezen zij de Heere, vlak achter de voorhang. Dat is waar de mens vanavond verlangt te kijken. De kleine Anna Meesnelling en de anderen zongen hier vroeger een lied. Heer, laat mij zien voorbij de voorhang van de tijd. Ieder wil dat zien. Nu, hier zijn wij in het 16e vers. Want waarlijk, hij neemt de natuur van de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Oh, we willen dat vasthouden. Nog eens, nu komen we regelrecht verder, omdat het eerste deel van het derde hoofdstuk, of het laatste deel hiervan, samenvloeit in die dag van de Sabbat voor aanstaande zondag. Nu, let op. Hij nam niet de natuur van engelen. Nu, wie is deze hij waarover hij spreekt? Christus. Wie is Christus? God. De Logos van God. Nu, laat mij u dat opnieuw uitleggen, zodat u zeker bent. God is geen drie goden. De drie eenheid van God is één. Vader, Zoon, Heilige Geest betekent niet dat er drie verschillende goden zijn. Als dat zo was, dan zouden wij heidenen zijn. Dat is de reden dat de Joden het niet kunnen begrijpen. En nooit werd het in de Bijbel onderwezen. Maar nu wordt het onderwezen in de katholieke kerk. Absoluut, en daar komt de drie-eenheidsdoop vandaan. In Afrika dopen ze u drie keer voorwaarts. Eenmaal voor God de Vader. Eenmaal voor God de Zoon. En eenmaal voor God de Heilige Geest. Nu, dat is een dwaling. Zulke leringen staan er niet in de Bijbel, zie. En nu? Dat is wat zij leerden. Het kwam via Luther. Uit Luther, in Wesley en verder door de eeuwen heen, naarmate ze voortschreden. Maar het was nooit een Bijbelse lering. Het is altijd een dwaling geweest, sinds het begon. Nu, dus God was in den beginnen, voor er enig licht was, voor er ooit een atoom was, voor er ooit een ster was, voor er ooit iets zichtbaars was, vulde God heel de ruimte. En daarin was niets dan zuiverheid. Zuivere liefde. Zuivere heiligheid. Zuivere gerechtigheid. Het was geest. Hij omvatte de hele ruimte van de eeuwigheid, wat wij niet kunnen bevatten. Het gaat boven alles uit wat wij zouden kunnen bedenken. Als u door een telescoop kijkt, dan konden we 100 en zoveel miljoen lichtjaren ver zien. Denk u dat eens in. Een afstand van 100 miljoen lichtjaren. En licht verplaatst zich met ongeveer 8000 mijl per seconde. En een afstand van 100 miljoen lichtjaar. Denk u zich even in hoeveel miljoen mijlen dat zou zijn. U kunt er zelfs geen getal voor noemen. U kunt gewoon een rij nergens opschrijven om het Jeffersonville heen. En nog steeds zou u het niet in mijlen hebben omgezet. Denk u dat in. En daarachter zijn nog steeds sterren en planeten. En God, voordat er één van de sterren was, was hij er.
Amen.
Zie? En nu, de Logos, die van God uitging. Welke was de Logos? Dit alles begon zich te vormen tot een lichamelijke vorm. En deze lichamelijke vorm werd in de onderwijzing van de geleerden logos genoemd. De logos die van God uitging. Met andere woorden, een beter woord daarvoor is wat wij een theofanie noemen. Een theofanie is een menselijk lichaam dat verheerlijkt is. Niet precies met vlees en bloed zoals het in zijn verheerlijkte toestand zal zijn, maar het is een vorm van een menselijk lichaam dat niet eet en niet drinkt. Maar het is een lichaam. Een lichaam dat op ons wacht zodra wij dit verlaten. Nu, daar gaan wij binnenin, in dat lichaam. En dat is het soort lichaam dat God was. Want hij zei, laat ons mensen maken naar ons eigen beeld en naar onze gelijkenis. Toen de mens in dat lichaam kwam, had hij de heerschappij over al de vissen en de vogels en de dieren van het veld. Maar toen was er geen mens om de aarde te bewerken. Genesis 2. Hij had alles mannelijk en vrouwelijk gemaakt, maar er was geen mens om de aarde te bewerken. En toen maakte God de mens uit het stof van de aarde. Hij gaf hem een hand als van een chimpansee. Hij gaf hem een voet als een beer. Hij maakte hem naar het beeld, dit aardse lichaam, naar het beeld van dierlijk leven. En het is gemaakt van hetzelfde soort materiaal. Uw lichaam is gemaakt van precies hetzelfde materiaal als van een paard of een hond en al die dingen. Het is gemaakt uit calcium, kalium, petroleum, kosmisch licht. U bent alleen geen dier, omdat alle vlees zo is, niet hetzelfde vlees, het is ander vlees, maar het is gemaakt uit de stof van de aarde waar het vandaan kwam. Maar het verschil tussen een dier en een mens is, God legde een ziel in de mens en hij legde die niet in een dier. Omdat de ziel die in de mens was, die theofanie is. Oh, ik zal nooit in die les toekomen, maar ik moet dit toch zeggen. Kijk, herinnert u zich niet toen Petrus in de gevangenis zat, dat de engel des Heren kwam en de deuren opende? We gingen naar de supermarkt onlangs en de deur ging vanzelf voor ons open. Ik zei, weet u de Bijbel dat het eerst had? Zie? Nu, die zwaardeur doet dit zelf. En toen Petrus daar buiten kwam en langs deze wachter wandelde, waren zij verblind voor hem. Hij passeerde de binnenwacht. De buitenwacht kwam in de voorhof, passeerde de muur, stond op straat. En geen van hen wist wie hij was. En zij besteedden helemaal geen aandacht aan hem. Ze dachten dat hij misschien ook een wachter was of zoiets. En hij passeerde gewoon, de deur ging vanzelf open toen hij naar buiten ging en sloot zich weer achter hem. En toen hij daar kwam, dacht hij dat hij droomde. En hij ging naar het huis van Johannes Marcus, waar zij een gebedssamenkomst hadden, en hij klopte. Om weer onder hen te zijn. Oh, hij is heerlijk. Hij is wonderbaar. Oh, hij nam niet de vorm van een engel aan, maar hij nam het zaad van Abraham aan. God werd het zaad van Abraham. Nu, als we tijd hadden om terug te gaan en te tonen hoe hij het deed bij het verbond. U hebt vele keren gehoord dat ik erover preekte. Hoe hij die dieren nam en ze midden doorsneed. En wierp er ook die tortelduif en die jonge duif neer. En toen hij keek, merkte hij rook op van een angstwekkende zwarte duisternis, de dood. Toen vervolgens een vurige oven, de hel. Maar daarboven ging een klein wit licht. En dat kleine wit licht ging tussen de stukken van elk van die doorgesneden offerdieren door, tonend wat hij zou doen. En hij zwoer toen hij dat deed. En hij schreef een verbond, wat toonde wat hij zou doen. En hij, Jezus Christus, kwam naar de aarde, God Immanuel, God in het vlees. En op Calvary werd hij verscheurd. En zijn geest kwam terug op de gemeente. En zijn lichaam werd opgewekt. En is gezeten op de troon Gods. De troon van God. Degene die op de troon zit is de rechter. Dat weten wij. Wel, waar is daar het oordeel? De Vader heeft het gegeven aan. Hij oordeelt niemand. Maar de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Dus hij is. Hij is. En zijn leven is dat van de hoge priester. En hij zetelt daar met zijn eigen lichaam als een offer om te pleiten op onze belijdenis. Amen, broeder. Dat bewerkt iets in u. Let op. Hij nam het zaad van Abraham aan. Hij werd een mens. God. Vlees gemaakt onder ons. Om ons te verlossen. Met andere woorden, God werd zonde, opdat wij zondaars deelhebbers zouden mogen worden aan hem. En wanneer wij deel aan hebben, dan hebben wij deel aan zijn leven. Wij waren mensen van de tijd, 70 jaar. En God kwam neer en werd één van ons, 70 jaar, voor zijn toebedeelde tijd, opdat wij deel zouden mogen hebben aan zijn eeuwig leven. En als wij wederom geboren zijn, dan zijn wij zonen en dochters van God en hebben wij eeuwig leven en zullen nooit vergaan. Oh, wat een gezegende redder. Oh, er is geen manier om het te beschrijven. Er is geen manier om het uit te leggen. Het gaat boven elke uitleg uit. Niemand kan uitleggen hoe groot het is. En hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dat is waar. Waarom? Hij in alles den broederen moest gelijk worden. Denk u dat in. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Luister hiernaar. Om de zonde des volks te verzoenen. Om te verzoenen. Nu, God die wist wat recht was, moest onrecht worden. Om te voelen wat het was om een zondaar te zijn. Om dan terug te gaan. Om te verzoenen. De verzoening te bewerkstelligen. En genade met de mensen te hebben. Volgende vers, luister. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, God kon niet lijden in de geest. Hij moest vlees worden. Om de pijn van ziekte te voelen. Om de verzoeking van de lusten te voelen. Om te voelen wat de verzoeking is van verlangen. Om de verzoeking van honger te voelen. Om de macht van de dood te voelen. Opdat hij op zich zou mogen nemen. Om zelf in de tegenwoordigheid van de grote geest Jehovah te staan. De geest, niet de mens, de geest. Om voorspraak te doen voor dit leven. En Jezus nam het op zich ten einde voorspraak voor ons te doen. Want hij weet hoe het voelt. Wanneer u ziek wordt, weet hij hoe u zich voelt. Wanneer u verzocht wordt, weet hij hoe u zich voelt. Nu, hebt u ooit gemerkt wanneer wij een president kiezen? Dat elke boer zal kiezen voor een president die ook een boer is geweest? Want hij kent de harde kanten van het boerenleven. Zie, hij wil een man die hem begrijpt. En voordat God ooit kon begrijpen, hij die de grote heilige is, hoe kon hij hem ooit nog begrijpen nadat hij de mens had veroordeeld? Door zijn heiligheid veroordeelde hij de mens. En de enige manier waarop hij ooit zou weten, de mens te rechtvaardigen, was om zelf een mens te worden. En God overschaduwde de maagd en ze bracht een lichaam ter wereld. Geen Joods bloed, geen heidens bloed, maar zijn eigen bloed. Gods geschapen bloed. Daar kwam totaal geen seks bij te pas. Geen seksueel verlangen. En deze bloedcel, geschapen in de schoot van deze vrouw, bracht de zoon voort. En toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper, zei Johannes, ik heb het gezien en getuigd dat de geest van God als een duif uit de hemel nederdaalde en op hem bleef. Geen wonder dat Jezus kon zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. God en mens werden één. Hemel en aarde omarmden elkaar. En hij was degene die verzoening kan brengen voor onze zonden. Dat is de reden dat in zijn naam genezing plaatsvindt. Hij kent uw pijnen. Hebt u ooit van het kleine oude lied gehoord? Hij is net als jij geweest. Jezus redt en hij geneest. Breng je lasten bij de Heer. En laat ze daar. Dat is waar. Hij weet het. Als de pijn je lichaam kwelt en je steeds maar niet herstelt, wel bedenk dan, God in hemel antwoordt gebed. Hij is net als jij geweest. Jezus redt en hij geneest. Breng je lasten bij de Heer en laat ze daar. Dat is alles wat hij vraagt. Laat het gewoon daar. Waarom? Hij is onze hoge priester die hier staat. Die weet hoe je zich voelt. En hij weet hoe je terug te verzoenen in de genade. En hoe je terug te brengen tot uw gezondheid. Hij weet er alles van. Hij leed. Als u geen plaats hebt om uw hoofd neer te leggen. Hij had hetzelfde. Wanneer u geen tweestel kleren hebt. Hij had het ook niet. Wanneer hij bespot en vervolgd wordt. Hij onderging hetzelfde. Luister nu naar het laatste vers. In orde. Want in hetgene hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Om in andere woorden, hij is in staat diegene te beschermen, diegene te helpen, om met hen mee te voelen. Omdat God zelf mens werd, ten einde het te voelen. U herinnert zich onlangs 's avonds hoe we daar toen niet over, hebben we daar toen niet over geleerd, hoe God, hoe de dood een angel in zich had, een schrik. Gedurende hun ganse leven waren ze tot slavernij gedoemd vanwege deze dood. En toen kwam Jezus, omdat hij die angel aan de dood mocht ontnemen. En toen hij die berg opging. Herinnert u zich hoe ik het illustreerde? Die kleine rode plekken op zijn kleed werden na een poosje allemaal één grote vlek, tot het bloed rondom hem neerdrupte. En zijn kleine nietige lichaam, hij kon niet meer verder en hij viel. En Simon van Cyrene, de kleurling, hielp hem om het kruis de heuvel op te dragen. En toen zij hem aan het kruis nagelden, riep hij om water. Elke mens die bloed verliest, heeft water nodig. Herinnert u zich dat ik onlangs 's avonds spreekt over, zoals een het dorst naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Als het het gewoond is en nog leeft, het bloed verliest, dan moet het water vinden. Of het zal sterven. Ik was neergeschoten in het veld toen ik ongeveer 14 jaar oud was. En ik lag daar. En mijn benen lagen kapotgeschoten onder mij, zoals een hamburger. Door een 12 schots jachtgeweer. En ik schreeuwde om water. Oh, geef mij te drinken. Ik was verdoofd en mijn lippen waren gevoelloos. En mijn vriendje rende naar een vijver. En er zaten allerlei kleine vriendenbiertjes in het moeras. Het kon me niet schelen wat het was. En hij perste zijn pet vol met water en ik hield mijn mond open. En hij kneep zijn pet zo uit in mijn mond. Je moet water hebben. Hij bloedde. Hij zei, geef mij te drinken. En ze gaven hem zure wijn op een spons. En hij weigerde het. En hij wilde het niet. Hij was Gods lam. Dat stervende was in onze plaats. Om verzoening te brengen voor het menselijk wezen. Wat was het? De God des hemels. Billy Sunday zei eens dat er op elke struik engelen zaten die zeiden, trek gewoon uw hand los en wijs me die vinger. En wij zullen de situatie veranderen. Dat onbeschaamde stel religieuze fanatiekelingen riep een paar hooggeleerde dokters in de theologie en filosofie. En ze liepen op hem toe en zeiden, hé, nu, als u de zoon van God bent. U redde anderen, maar u zelf kunt u niet redden. Kom af van het kruis en wij zullen u geloven. Zij wisten niet dat zij hem een compliment maakten. Hij kon zichzelf hebben gered. Maar als hij zichzelf redde, kon hij anderen niet redden. Dus hij gaf zichzelf. Geprezen zij zijn naam. Hij gaf zichzelf. Zodat ik gered kon worden en u gered kon worden. Oh, wat een weergaloze liefde. Hij hoefde niet ziek te zijn. Dat dierbare maagdelijk geboren lichaam hoefde niet ziek te zijn, maar hij werd ziek. Omdat hij mocht weten hoe hij voor mij moest bemiddelen toen ik ziek was. Hij hoefde zich niet af te matten, maar hij matte zich af. Ik las er in een kleine geschiedenis over en ik weet niet of het authentiek verhaal was of niet. Toen hij de jongeling van Nain opwekte uit de dood, ging hij op een steen zitten en hij kreunde van de hoofdpijn. Omdat hij onze ziekte moest dragen. En hij moest onze zonde dragen. En daar stierf hij. En op Golgotha, toen die oude bij des doods eenmaal zijn angel had vastgestoken. En ieder weet dat als een bij zijn angel heeft vastgeankerd, dan kan ze niet meer steken. En wanneer die bij wegvliegt of welk ander insect dat steekt. En hij heeft zijn angel vastgestoken, dan trekt hij zijn angel eruit. Ze is nog steeds een bij, maar ze heeft geen angel meer. Het enige wat ze kan doen is zoomen en een heleboel lawaai maken. En dat is het enige wat de dood kan doen met de gelovigen. Een heleboel lawaai maken. Maar halleluja, geprezen zij de naam van de Heer. Hij verankerde die doodsangel in zijn eigen vlees. Emmanuel deed dat. En hij stond weer op de derde dag en rukte die angel eruit. En is de onsterfelijke vanavond. En zijn geest is in dit gebouw. En hij bewijst zichzelf levend onder ons. Dat is onze Messias. Dat is onze gezegende redder.